Universiteit van Nederland.
In Nederland en de rest van Europa zijn boeren in rep en roer.
De boeren die waren er weer in Brussel.
Jarenlang wordt van alles opgelegd. Dit is nu klaar.
Wegen worden geblokkeerd met tractoren. Mest wordt gedumpt. Banden gaan in de fik. Waar komt deze boosheid precies vandaan?
De stikstofcrisis.
De veestapel in Nederland zal kleiner moeten worden. Of je dat nou leuk vindt of niet.
Het kabinet neemt extra tijd om de stikstofproblemen op te lossen.
Stikstof komt van koeienpoep, datasteel of bijvoorbeeld Schiphol. En hoe meer stikstof, hoe slechter het gaat met de natuur.
Als er zuur in de grond komt, dan is het niet fijn voor de grondkwaliteit, voor de biodiversiteit.
Dit is historicus Erik van der Vleuten. Ja, een historicus, want deze crisis duurt al zo'n halve eeuw. Waarom duurt het zo lang om dit probleem op te lossen? Dat komt omdat niet iedereen hetzelfde denkt over wat dat probleem is.
En er zijn verschillende verhalen die een verschillend probleem zien en een verschillend verhaal vertellen over waar dat vandaan komt, wie schuldig is en wie het dus moet oplossen.
We beginnen met verhaal nummer 1.
En dit verhaal, dat speelt vooral na de Tweede Wereldoorlog. Tot die tijd had je kleinschalige familiebedrijven, gemengd boerenbedrijf, wat dieren, wat landbouwgrond, kleinschalig allemaal. En wat was er aan de hand? Er waren te veel jonge boeren en te weinig land. Het platteland raakt overbevolkt, er is geen werk. Het platteland gaat verarmen en gaat totaal verloederen. Dus economische teleurgang van het platteland. Groot probleem, grote crisis. En er waren eigenlijk twee oplossingen. De ene was emigratie. Er werd gestimuleerd. Dus ga je boerenbedrijf opzetten elders. In Australië, in Nieuw-Zeeland, in Latijns-Amerika, in Canada. Veel boeren herinneren zich nog mensen uit het dorp die zijn geëmigreerd. Maar de andere oplossing was industrialisatie. Industrialisatie was een toverwoord na de Tweede Wereldoorlog. De Nederlandse economie voor de wederopbouw moest geïndustrialiseerd worden. En ook het platteland, ook de landbouw. En die plattelandsbevolking die moest niet zoveel hebben van industrialisatie. Want industrialisatie was stad, was een stedelijk fenomeen. Dus die boerenorganisaties en die provinciale overheden en de landbouwingenieurs die zetten echt een initiatief in om hoe krijgen we die landbouw geïndustrialiseerd, grootschaliger, rationeler.
Boerenbedrijven moesten groter, efficiënter. En dus moesten ze innoveren.
En dat betekent technisch dat je gaat kijken van, nou ja, hoe kun je grotere stallen, hoe kun je beter voer, krachtvoer maken. Hoe kun je met fokprogramma's productievere dieren creëren. Dat soort zaken. En organisatorisch kunnen we een landbouwbedrijf economisch rendabel maken rond alleen varkens of alleen kippen. Maar ook kunnen we met exportsubsidies een markt creëren voor vlees, voor kippenvlees, voor varkensvlees. Dat speelde in de jaren 50, 60. Rond 1960 zag heel Nederland al van, wat gebeurt daar? In Brabant met name, hè, en in Overijssel. Daar is een economisch wonder, is het later genoemd, ontstaan. Dus die bedrijven, die floreerden. En in de jaren 70 zag heel Europa dat, want die bedrijven die werden dominant op de Europese markt. Zowel de veevoerbedrijven als de exportlandbouw. Dus er was een nieuwe tak van exportlandbouw ontstaan op de zandgronden.
Nederland werd geprezen. De uitvinder van intensieve veeteelt. Maar daar kwam wel een klein probleempje bij kijken.
In dit verhaal is de stikstofcrisis een afgeleid probleem. Dus het grote probleem was de verpaupering van het platteland. Dat hebben we opgelost als boeren, boerenorganisaties, provincie, landbouwingenieurs hebben dat opgelost met intensieve veehouderij. En ja, een bijproduct daarvan in dit verhaal is dat we te veel stikstofverontreiniging hebben. Want in dat krachtvoer, daar zit veel stikstof. Maar in dit verhaal is dat een bijproduct. En het grote verhaal is, we hadden een veel groter probleem. Dat hebben we opgelost met technische en organisatorische innovatie. Daarmee kunnen we dit nieuwe probleem ook wel oplossen. Dus dat zie je dat in dit verhaal is de oplossing voor de stikstofcrisis ook weer. Dit kan de boergemeenschap zelf oplossen met innovatie, technisch. Dan denken we aan betere stallen of beter voer.
Kortom, boeren waren ooit innovatief genoeg om hun problemen op te lossen met intensieve veeteelt. Dan kunnen ze nu ook met innovaties de stikstofcrisis aanpakken. Einde verhaal 1. De bal ligt bij de boer. Door naar verhaal 2. Stikstof is een groot probleem voor ons allemaal. Het is een bedreiging voor onze natuur. Dus de overheid is verantwoordelijk voor de oplossing.
En dat verhaal, en dat is ook een oud verhaal, staat vervuiling door stikstof centraal. En die vervuiling die zag men al aankomen eind jaren 60 en in de jaren 70... met het ontstaan van die intensieve veehouderij. En de karakteristieke geur van het Brabantse platteland bijvoorbeeld begon je te krijgen. Die zurige geur die daarover hing, dat werd een bekend fenomeen. Maar dat werd nog onder de pet gehouden. Er werden nog landbouwingenieurs die kregen een spreekverbod van we willen dit niet al te veel uitventen. Want we zijn juist die sector aan het opbouwen. Maar in de jaren 80 explodeerde dat door maatschappelijke organisaties, door journalisten, door wetenschappers die aan de kaak stelden, hé, daar gebeurt hier iets met de kwaliteit van de lucht, met de kwaliteit van de grond en het grondwater wordt bedreigd. In de jaren 80 werd dit algemeen bekend. Dat heette toen het mestprobleem of de mestcrisis, wat vandaag de stikstofcrisis heet. Dus daar moeten we iets aan doen, de mestcrisis. Dus in dit verhaal is de mestcrisis de primaire crisis. En de oplossing is dan, hoe lossen we dit op? Minder mest. Dus, het krijg je het verhaal, minder dieren. En de overheid moet voor beleid zorgen. Dus de overheid wordt probleemeigenaar gemaakt. En de boeren moeten van gedrag veranderen. Die moeten het uitvoeren. En in dit verhaal is altijd de frustratie, en die komt steeds terug. Ja, de overheid is halfslachtig en de boeren luisteren niet. En daarom zitten we vandaag de dag nog met hetzelfde probleem. Dus dat verhaal loopt gewoon door tot de dag van vandaag. En dat is heel anders dan het verhaal van de verarming van het platteland. Want daar staat de zelfredzaamheid en het innovatieve vermogen van het platteland centraal. En in dit verhaal staat eigenlijk het, de overheid moet ingrijpen en de boeren moeten luisteren verhaal centraal.
Oké, als laatste verhaal 3.
En dat is het verhaal van de ontbossing van de savanne en Amazone in Zuid-Amerika en andere gebieden. Nou, wat heeft dat met de stikstofcrisis te maken? Die eiwitten, waar die stikstof vandaan komt en die in het krachtvoer en het veevoer zitten, die werden vanaf de jaren 70 geïmporteerd in de vorm van soja. Want soja is een plantje dat heel effectief stikstof uit de lucht kan pakken en omzetten in eiwitten. Die eiwitten willen de dieet, is van 20% eiwit of zo. En die soja die groeit goed in delen van de Verenigde Staten en in bijvoorbeeld Brazilië, Paraguay, Argentinië. En in de jaren 70 werd soja de dominante stikstofbron voor de intensieve veehouderij. Goed, en Brazilië positioneert zich dan als exporteur van soja. Dus daar krijg je het probleem van de sojamonocultuur. Waarvoor hele stukken cerrado, de grote savannegebieden, gewoon omvergeworpen worden met een tractor en een grote ketting erachter. En die trekt gewoon heel die savanne kapot. En daar komen gewoon allemaal kleine sojaplantjes te staan. En we kennen vandaag de dag vooral de ontbossing van het regenwoud van de Amazone. Dat is het probleem van de ontbossing. Dus in dit verhaal is het probleem eigenlijk primair wereldwijde ontbossing. De longen van de aarde gaan eraan. In dit verhaal is de Nederlandse landbouw een van de grote veroorzakers. China is een grotere veroorzaker natuurlijk. Maar Nederland is ook een hele grote van ontbossing in de Amazone. Nou, als dit je probleem is, wat is dan je oplossing? En daar is de afgelopen twee decennia heel hard gewerkt vanuit Nederland aan duurzame sojateelt. Dus kunnen we dan die soja op een duurzamere manier verbouwen, zonder dat het ten koste gaat van regenwoud. Dat doet dus niks verder met de stikstof in de grond hier. Het gaat erom dat in dit verhaal zie je een ander probleem en dan krijg je andere oplossingsrichtingen en maakt andere mensen verantwoordelijk. Je ziet iets anders.
Goed, 3 verschillende verhalen, 3 verschillende problemen. Waarom lossen we ze dan niet gewoon alle 3 op? Zijn we toch ook van al die problemen af?
Ik denk niet dat je één verhaal kunt bouwen wat alles oplost. Telkens als je één keuze maakt, creëer je weer een probleem elders. Nou, stel je hebt hier minder dieren, je lost het stikstofprobleem op. Hoe los je dan de verdiencapaciteit van die plattelandsgemeenschappen op? En zelfs al los je dat op, dan heb je nog in Brazilië een hele hoop boeren, kleine boeren vaak, die van hun levensonderhoud afhankelijk zijn geworden van de export van soja. Hoe gaat het dan met hun? Dus iedere oplossing die jij bedenkt, doet iemand anders pijn. En ik denk dat dat nauwelijks in kaart gebracht wordt, dat daar nauwelijks over nagedacht wordt en dat beleidsmakers vaak veel te rechtlijnig voor een oplossing gaan of over een oplossing praten. En ik denk dat dat ook de polarisatie in het debat in de kaart speelt. Want de nuances verdwijnen dan. En dan kan een beleidsmaker wel aan een bepaalde oplossing denken. Maar dan moet je wel meewegen waar die oplossing effect heeft en op wie. In Brazilië, in Nederland, voor wie.
Oké, Erik, bedankt voor je blik op het verleden. Door naar de toekomst.
Mensen zijn heel erg bezig, denk ik. Of verschillende partijen zijn bezig met het ontwikkelen van toekomstvisies. Waar zou het naartoe kunnen gaan? En ik denk dat Ja, men houdt van boeren. En ondersteunt de boeren. Dat merk je heel duidelijk in de verkiezingsuitslagen en in het debat. Maar niet noodzakelijk van de intensieve veehouderij. Met al zijn problemen, zijn dierenleed, zijn stank. Dus ik denk dat uiteindelijk ook op het platteland men graag boeren heeft die veel meer met de natuur meebewegen. Veel meer boeren die met de natuur meebewegen. Dat liever dan een paar boeren die op een industriële manier met veel dierenleed vlees maken. Dus ik vermoed, dat zou een toekomstvisie zijn waarvan ik verwacht dat die kan aanslaan. Maar in de huidige polarisatie gaat het alleen maar tussen wat stadbewoners vinden en wat het platteland vinden. Daar krijgt die visie geen ruimte.
Dank je, Erik. Wil je nou meer weten over stikstof in Nederland, wat het is en waarom het slecht is voor de natuur? Check onze video die we erover maakten. Een link staat in de beschrijving van deze aflevering. Tot de volgende!